We willen een schriftlezing lezen, die lees ik uit de Bijbel in gewone taal. En de schriftlezing die komt uit 2 Petrus hoofdstuk 3, de versen 10 tot en met 14. En daar staat boven, er komt een nieuwe wereld. Maar pas op, de Heer komt op een moment dat je het niet verwacht. Hij komt net zo onverwacht als een dief in de nacht. Dan verdwijnt de hemel met veel lawaai en worden de sterren door vuur vernietigd. Dan verdwijnt ook de aarde met alles wat de mensen gemaakt hebben. Alles zal vernietigd worden. Daarom is er maar één goede keuze. Leid een heilig leven en heb eerbied voor God. Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen. Op die dag zal de hemel verbranden en zullen de sterren door vuur vergaan. Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat heeft God ons beloofd. Daar zal alleen nog maar gedaan worden wat God wil. Vrienden, jullie verlangen naar die nieuwe wereld. Zorg ervoor dat jullie een volmaakt en zuiver leven leiden, als de Heer naar jullie toekomt. Dan zullen jullie met hem in vrede leven. Tot zover deze schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Bruinsma. En hij heeft zijn preek de titel gegeven, Zijn wij er klaar voor?
De wederkomst. Als dat geen belangrijk thema voor ons blijft, dan hebben we niet langer recht van bestaan. Want we noemen onszelf niet voor niets Adventist. Het woord Advent, komst, wederkomst zit zelfs in onze naam. Het heeft rechtstreeks te maken met wie we zijn als christen. Vaak is de focus vooral op het wanneer Jezus komt. En dat leidt vaak tot frustratie. Als Kerk van de Zevende-dags-Adventisten wachten we nu al zo'n 175 jaar op de wederkomst. En het wachten duurt lang. Dat is een ervaringsfeit. Als je ergens op moet wachten, dan duurt dat vaak lang. Maar we moeten ons geen zorgen maken, want hij komt. Ook al weten we niet de dag en het uur, en ook al zijn speculaties van wanneer precies zinloos, hij komt spoedig. Ja, en ook al is dat woord spoedig wat relatief, het is toch ook weer niet zo relatief dat het niks betekent. En er zit een paradoxaal element, want het kan elk moment zijn. We spraken dat een uurtje geleden in de sabbatschool. Maar er is ook een heel scenario van dingen die nog moeten gebeuren. En met die spanning tussen die twee elementen moeten we leven. Maar Jezus verwachtte. Wat is dat? Ja, zou je zeggen, dat is leven met de wederkomst in je hart. Niet tevreden zijn met het hier en nu, maar je richten op wat gaat komen. En dat is wel een probleem voor velen van ons. Want, laten we eerlijk zijn, vaak zijn we behoorlijk thuisgeraakt in deze wereld. Het gaat goed met ons. We hebben het naar onze zin. Ons leven is prima. Het mag zo nog wel even doorgaan. Het hoeft toch niet direct op te houden. En inderdaad, de wereld is zo slecht nog niet, dat wil zeggen. Voor velen die leven in de westerse wereld. En het leven is nog zo beroerd niet als je gezond bent. En als je leuk werk hebt. En als je een aardig huis hebt. En als je ook af en toe eens met vakantie kunt gaan. Maar dat is wel wat anders als je niet tot die minderheid behoort in deze wereld, die zo bevoorrecht is. Het is wel wat anders voor mensen die in Afghanistan wonen of in Irak of in Jemen. Maar ook voor honderden miljoenen mensen elders die het moeten stellen zonder voldoende voedsel, zonder schoon water, zonder medische voorzieningen. En ook dichterbij, dat weten we allemaal, is het leven niet zo leuk als je niet gezond bent. En als je geen werk hebt waar je jezelf in kunt vinden. En als er wat schort aan je relatie. En als je van een minimum moet leven, of nog minder. Als je elke week naar de voedselbank moet. En ook, zoals we hier zitten, zijn we niet allemaal even draagkrachtig en misschien even gelukkig. Maar in veel delen van het rijke Westen zijn christenen thuisgeraakt in deze wereld. En misschien geldt het voor de meesten van ons dat we toch wel een beetje meer ook zijn van deze wereld dan we eigenlijk zouden moeten zijn. Onze geloofsgemeenschap is een afspiegeling van wat er in de wereld gebeurt. Wat we in de wereld zien, dat zien we ook in zekere opzichten. Diezelfde trends, diezelfde manieren waarop we leven in onze eigen geloofsgemeenschap. In de manier waarop we vaak ons geld besteden, de manier waarop we ons recreëren, de dingen die we lezen, bekijken, bezoeken. En vaak ook als het gaat om onze normen en waarden. En de maatschappij is niet zo heel veel anders in het algemeen dan wat we in de kerk zien. In gezinnen, conflicten, bijvoorbeeld ook het aantal echtscheidingen, dat is in onze kring nauwelijks minder dan elders. Je zou het in één woord kunnen samenvatten en kunnen zeggen, ja, de wereld is geseculariseerd, zoals men dat noemt, en die secularisatie is niet aan ons voorbij gegaan. Maar wat betekent dat eigenlijk, geseculariseerd? Dat we seculair zijn. In sommige landen wordt dat vooral betrokken op de relatie tussen kerk en staat. Turkije zegt wij zijn een seculiere staat. We zijn geen islamitische staat, maar een seculaire staat. Godsdienst heeft niets te maken met de manier waarop wij ons land besturen. Frankrijk is daar ook heel sterk in sinds de revolutie. Nee, godsdienst heeft niets te maken met het bestuur. Ons land is seculair. Voor sommigen is die definitie heel anders. Geseculariseerd wil voor sommige mensen zeggen, ja, zondig, werelds, immoreel. Maar er is ook een veel neutralere betekenis. Los van God. Niet handelen vanuit je geloof, vanuit je religie. De rol van het geloof terugdringen naar het eigen domein, uit de publieke sfeer, achter de voordeur, privé. Dat is al heel lang het beeld van onze westerse wereld en dat is ook het beeld in ons eigen land. Over geloof praten, dat is vaak niet gemakkelijk. Dat doe je niet aan publiek. En lange tijd was het eigenlijk gemakkelijker om over je intieme leven te spreken dan over je geloof. Dat begint weer wat te veranderen. Maar toch, de Nederlandse maatschappij is heel anders dan een halve eeuw geleden. Toen had je een aantal verschillende zuilen, pijlers. Allemaal organisaties die zich richten naar een bepaalde geloofsovertuiging. Voor beroepsverenigingen, maatschappelijke verenigingen. Je was of lid van een protestantse vereniging of van een katholieke vereniging of misschien van een algemene, een socialistische vereniging. Je had een christelijke loodgietersvereniging. Je had een katholieke boeren- en tuindersbond. Een christelijke vrouwenvereniging. Een gereformeerde, enzovoort, enzovoort. Nu zien we eigenlijk die splitsing in zuilen alleen nog maar tot op zekere hoogte in het onderwijs. Maar verder is het heel anders geworden. Zaken zijn nu vaak buiten de sfeer van de religie getrokken. En als ik ziek ben, dan wil ik naar een ziekenhuis met een goede reputatie en niet per se naar een christelijk ziekenhuis. Maar voor veel mensen in andere delen van de wereld is dat heel anders. Ik herinner me iets wat een zendingswetenschapper vertelde, die zendeling was geweest in Zimbabwe. En hij woonde daar op de campus van de Adventistische Universiteit. Destijds heette dat Solutie College. En daar op de campus, op het terrein, was een kind gebeten door een slang. En deze meneer, dokter Staples, hij wilde zo snel mogelijk ergens het serum laten halen. Om dat serum te kunnen toedienen. Maar de moeder van het kind kwam eraan en zei, nee, we gaan eerst bidden. Dan halen we de dokter. Dat geeft heel duidelijk aan hoe het geloof anders functioneert. In een andere culturele setting. Want wij hopen dat er eerst een ambulance wordt gebeld als we een ongeluk krijgen. Voordat we aan de dominee denken. Ik herinner me in de tijd dat ik bestuurlijk werkzaam was in de kerk. En dat ik naar een predikant toe ging en zei, het is de bedoeling dat je gaat verhuizen. Is dat oké? En toen kreeg ik als antwoord, daar wil ik graag over bidden. En eigenlijk had ik dat niet verwacht. Eigenlijk had ik verwacht dat hij zou zeggen, daar wil ik eens over nadenken. Of daar wil ik eerst eens met mijn vrouw over praten. Want dat is meestal de natuurlijke reactie in ons soort geseculariseerde wereld. In heel veel opzichten is de kerk van nu ook seculair geworden. Op alle niveaus. En het gevaar daarbij is dat we vooral vertrouwen op onze eigen slimheid, op onze eigen opleiding, op de ervaring die we hebben. En vaak staan we heel wantrouwend tegenover de mensen die al maar willen bidden. Ik hoorde onlangs ergens in een gemeente iemand zeggen, ja, werd voorgesteld om een bidstond te houden. Maar de reactie was, hoezo is er dan wat gebeurd? En dat is vaak de realiteit. Dat het geloof beperkt wordt tot bepaalde aspecten van het leven. Bij ons werk, bij onze ontspanning, bij ons sociaal leven, is dat echt op de achtergrond geraakt. Ja, op Sabbat, hier, is het geloof belangrijk. Maar door de week speelt dat een heel andere rol. We leven, om een ander ingewikkeld woord te gebruiken, in een tijd van postmodernisme. En dat is een term waar je van alles onder kunt vangen. Maar het duidt eigenlijk op een bepaalde mentaliteit. Voor mensen die zichzelf postmodern noemen, is alles relatief. Jij hebt gelijk misschien, maar ik kan ook gelijk hebben. We hebben allemaal onze eigen waarheid. Jij hebt je waarheid, ik heb mijn waarheid. En dat geeft toch niet, dat is toch mooi zo? Vaak is er wel sprake van spiritualiteit, van een geestelijke ervaring, maar van het instituut kerk moet men niks hebben. En ervaringen zijn veel belangrijker dan bijvoorbeeld leerstellingen. Een van de filosofen in deze beweging, een Fransman, Jacques Derrida. Als je hem vroeg, hoe gaat het met je? Dan gaf hij als antwoord, op welke verdieping? Want voor hem was het leven net als een huis. En als hij zich op de ene verdieping van zijn leven bevond, dan zag het er heel anders uit als wanneer hij zich op de andere verdieping van zijn leven bevond. Dan praatte hij ook anders. Had hij misschien ook wel andere normen? Ja, en dat heeft allemaal toch wel te maken met onze wederkomstverwachting. Want ja, die vraag die je aan Derrida zou kunnen stellen en aan Derrida gesteld werd, die kan ook aan ons gesteld worden, van die verwachting van de wederkomst, leeft die alleen maar in één kamer van je huis? Of is dat relevant voor je hele leven? Niet alleen op de Sabbat, maar doortrekt het ook je leven van de week? Ben je er eigenlijk anders door geworden? Ja, wat betekent het dan om te geloven in de wederkomst? De wederkomst te verwachten. Nou, we praten erover in onze Sabbatschool, dit kwartaal. En je zou kunnen zeggen, ja, in de eerste plaats heeft het toch wel te maken met het feit dat je weet wat de Bijbel erover zegt. Dat je weet wat er gaat gebeuren. Wat de Bijbel zoal zegt over de eindtijd. En dat is belangrijk, want er is veel onwetendheid, er zijn veel vreemde ideeën. Er zijn ideeën bijvoorbeeld over een geheime opname. Misschien heb je dat wel gehoord bij veel van de evangelieën. Er zijn veel populaire boeken ook over de eindtijd. En er zijn veel mensen die alleen die boeken lezen en nauwelijks in de Bijbel. Het is belangrijk om na te gaan wat de Bijbel erover zegt, ja. Maar het is niet alleen belangrijk om kennis te hebben, maar het is belangrijk dat je er door laat beïnvloeden. Dat je daardoor ook een ander mens wordt. En dat klinkt een beetje griezelig. Want een ander mens worden betekent dat je eruit moet zien alsof je nog leeft in de 19e eeuw. Betekent dat je wereld vreemd moet zijn. Dat je geen weet moet hebben van wat er in de wereld gebeurt, niets moet weten van kunst en cultuur en politiek. En dat je vooral geen belangstelling mag hebben voor auto's of voor nieuwe mode. En dat je nooit mag lachen om een goede grap. Alleen maar vrome praatjes, alleen maar lezen in de Bijbel en in de grote strijd. Is het dat? Ik denk dat het dieper zit. Echt in de wederkomst geloven en verwachten is dat je alvast probeert te leven naar de normen van dat koninkrijk van God. Christus sprak daarover in zijn bergrede. En hij zei, dat betekent liefde voor God en voor andere mensen. Het betekent dat je vergevensgezind probeert te zijn, dat je rechtvaardig probeert te zijn, dat je de bereidheid hebt om te geven en om te delen. En dat je goed nadenkt over wat de hoogste prioriteit moet hebben in je leven. En wie op die manier gelooft in de wederkomst, die verandert. Kijkt anders tegen de dingen aan. Werkt aan oplossingen, maar weet dat die oplossing uiteindelijk, de finale oplossing, ons ontstijgt. Omdat die van boven moet komen. Wie de wederkomst verwacht, wie met de wederkomst leeft, kijkt anders aan tegen de wereld om zich heen. Die ziet wat wij Adventisten noemen de tekenen der tijden. En dat is best een lastig onderwerp. Want, zeggen sommigen, die tekenen zijn er altijd geweest. Er zijn altijd rampen geweest. Er zijn altijd godsvijandige machten geweest. Altijd zelfzucht. Er is wat dat betreft niks nieuws onder de zon. En ik denk dat die mensen niet helemaal gelijk hebben. Want er zijn wel degelijk dingen die nieuw zijn. En het komt wel degelijk dichterbij als we goed opletten. Maar in zekere zin hebben ze ook wel gelijk. Want die tijd van het einde die begon eigenlijk bij Jezus' eerste komst. En sindsdien zijn er steeds signalen langs de weg geweest. Signalen die zeggen, deze wereld gaat plaatsmaken voor een andere. Maar die signalen moet je wel zien. Je moet er wel oog voor hebben. Wie de wederkomst verwacht, weet dat alle ellende in deze wereld tijdelijk is. En die kan daarom anders omgaan met verdriet. En zelfs een naderende dood. Dat blijft wel realiteit. Maar wie echt in de wederkomst gelooft, ziet ook de betrekkelijkheid en de tijdelijkheid van wat ons nu overkomt. Die weet, het wordt anders. En die kan zingen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Wie echt in de wederkomst gelooft, die probeert ook die koninkrijkswaarden toe te passen in je hele leven. Die strijd tegen die fragmentatie waarin het geloof alleen maar bepaalde segmenten van je leven bereikt. Wie echt in de wederkomst gelooft, die zegt: ik leef niet meer voor mezelf, maar Christus leeft in mij. En die zegt met Paulus: ik weet dat ik het nog niet bereikt heb, ik schiet nog tekort. Er is nog steeds een goede strijd die gestreden moet worden. Maar het gaat lukken. Laten we misverstand vermijden. Je hoeft niet steeds over je geloof te praten. En bij alles wat je doet, steeds je geloof aan de orde te stellen. En je moet zeker geen mening opdringen aan anderen. Er is een tijd om te praten en er is een tijd om te zwijgen. Maar ook al praat je er niet steeds over, je moet je wel laten drijven door die normen en die waarden die door je geloof worden gevoed. Je hebt wel steeds de vraag: is wat ik doe in overeenstemming met waar ik als christen, als adventistische christen voor sta? De vraag blijft: wanneer komt dat koninkrijk? Jezus zei: het is al in je. Sommigen hebben dat uit hun verband gerukt en die denken niet meer aan die toekomstige dimensie. Die zeggen: het is er al. Maar het is beide. Het is zowel nu, maar ook straks in de toekomst. Wie in de wederkomst gelooft, zal over dat koninkrijk willen praten, zal willen vertellen over dat koninkrijk. Het evangelie moet gepredikt worden. Dan zal het einde komen, zegt Christus. Het moet gepredikt worden aan alle volken, talen en natiën. Wij zijn gelukkig als adventistische gelovigen niet de enigen die dat doen. Maar we hebben wel een speciale rol vanwege een aantal waarheden die ons zijn bekend geworden. En onder Gods zegen is veel bereikt. De christenheid heeft vooruitgang geboekt. In 1900 waren er ongeveer 500 miljoen christenen in deze wereld. Een eeuw later, rond 2000, waren er 2 miljard mensen die op de een of andere manier zich verbonden wisten met de christelijke kerk. Dat is fijn. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat die 500 miljoen ongeveer 30% was van de wereldbevolking in 1900 en dat die 2 miljard ongeveer 30% is van de wereldbevolking vandaag de dag. God heeft ook onze geloofsgemeenschap gezegend. Een geweldige groei in aantallen, maar de taak is nog steeds overweldigend. Alle talen, alle volkeren. En als je gaat naar het woord dat Christus gebruikt, dan is dat niet het woord naties, het woord volk in de betekenis van de moderne natiestaat zoals wij die nu hebben. 230 landen ongeveer in de wereld, maar dan gaat het over alle etnische groepen, alle verschillende culturen. Dat zijn er ongeveer 10.000. En daarvan zijn er een paar duizend nog niet of nauwelijks met het evangelie bereikt. Christus komt als het evangelie verkondigd is. Nou, daar zitten ook allerlei vragen aan vast, maar de nadruk ligt op zijn genade. Hij wil mensen redden in Afrika, in Azië, in Zuid-Amerika, maar ook in het geseculariseerde Westen, ook in Nederland, ook in Harderwijk. Dat is de taak van de organisatie waartoe wij behoren. En het is belangrijk om zo'n organisatie te hebben. Die heb je nodig. Als je wat wilt doen, als je wat wilt bereiken. Maar het treft ons ook allemaal individueel. Elk op onze eigen manier. Natuurlijk door onze middelen beschikbaar te stellen. Het geven van tienden en gaven, zodat anderen erop uit kunnen trekken, maar ook de moed hebben om er op het juiste moment over te kunnen praten, mensen eens een e-mail te schrijven, te bellen, het evangelie uit te leven in ons gezin, familie, misschien eens een boek uitlenen, mensen uitnodigen om naar de gemeente te komen, enzovoort. In de wederkomst geloven is weten wat de Bijbel ervan zegt, maar ook ernaar te leven. Een generatie terug was er een Engelse bisschop. Hij zag intens uit naar de wederkomst. Bisschop Steed. Bisschop Steed stond elke morgen vroeg op. Schoof dan het gordijn van zijn slaapkamer opzij. En hij zei altijd hetzelfde. Heer, misschien vandaag. U weet, ik heb een druk programma. Maar ik ben er klaar voor. Nou, ik denk, wij hebben allemaal een druk programma. Je zult het niet geloven, maar zelfs als je gepensioneerd bent, kun je nog een druk programma hebben. Want er blijft erg veel te doen. En we moeten daar ook voor staan. Maar ook voor ons geld. Misschien vandaag. Heer, we hebben het druk. Maar we zijn er klaar voor. Amen.